zijn hart voor zijn zaak. En heel kort had ik eigenlijk 3 hoofdpunten. Jezus stapte in de boot van Petrus. Hij gebruikte Petrus zijn bedrijf, zijn plek, zijn platform om de menigte te bedienen. En toen hij dat mocht doen in Petrus zijn boot, gaf hij Petrus ook een fantastische zegen. Hij zorgde ervoor dat de vissen letterlijk naar zijn netten toezwemden. Dus God wil zich bemoeien met onze economie. Maar toen met name naar het derde stukje deed God eigenlijk iets heel onverwachts. Het is heel gaaf dat God ons wil zegenen en dat hij zelfs in staat is om onze netten vol vis te laten komen. Maar in één keer deed God iets wat bij Petrus een dusdanige verandering inhield. Bijna een beetje vergelijkbaar als wat net Hanneke zei. Als God tot je spreekt, dan gaat er iets komen dat het geld wat binnenkomt, dat jouw eigen primaire levensbehoeften ergens aan onderschikt gaan worden. En dat is wat er gebeurde bij Petrus. Petrus was gigantisch gezegend door Jezus. Hij had net de vangst van zijn leven, hij had de winst van zijn leven. Zoveel winst had hij nog nooit gemaakt. En nog maar een enkele ogenblikken geleden maakte hij zich juist zorgen omdat hij niks gevangen had. Maar Jezus kwam in zijn boot en Jezus zegende hem en fantastisch. Maar daarna ging Jezus met Petrus een tandje dieper. Hij veranderde de zaak totaal. Want hij gaf Petrus zijn zaak. En als wij de zaak van Jezus Christus gaan ontvangen, dan verandert alles. En dat betekent niet dat we dan al het andere gaan verliezen. Misschien was het wel zo dat de opbrengst van al die duizenden vissen die Petrus gevangen had, Petrus in staat stelde om 3 jaar mee te doen aan de Bijbelschool van Jezus. Om 3 jaar met hem op te trekken. Je weet het niet. Je ziet in dat verhaal dat Jezus ook graag zorgt voor onze fysieke omstandigheden. Maar je ziet ook dat Jezus een passie heeft. Een passie waar hij voor gekomen is. En daar wil ik het vandaag even kort met jullie over hebben. En dan gaan we daar dus ook samen voor bidden. En weet je wat ik heel belangrijk vind? Jezus geeft ons zijn zaak. En een andere opmerking die je zaken mensen soms wel hoort zeggen, is dat het belangrijk is dat je hart hebt voor de zaak. En Jezus heeft hart voor zijn zaak. En Jezus wil dat jij hart hebt voor zijn zaak. Maar daarin heeft hij iets heel bijzonders gedaan. Boven je hoofd hangen allemaal hartjes. En eigenlijk is het heel leuk bedacht. Ik heb hier helemaal niet over gepraat om het zo te versieren. Maar het is bijna profetisch van wat God heeft gedaan met Pinksteren. We hebben het gezien, of we lezen het in Handelingen, maar dat het vlammetjes zijn die op ons komen. En dat klopt ook. Want het vuur van Gods geest is in ons gekomen. Maar ik geloof ook dat juist door de uitstorting van Gods geest, als het ware zijn hart, ons hart is geworden. Dus je hoeft geen hart voor de zaak te hebben vanuit je eigen hart, maar vanuit zijn hart. Een tekst die dat heel mooi laat zien, is 1 Korinthe 2 vers 10 tot 12. Dan staat er dit: God heeft ons dit geopenbaard door de geest, want de geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat mensen kennen, behalve de geest van de mens. Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van deze wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, opdat wij zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. We hebben het over Gods economie. We hebben het over het grootste geschenk van de wereld die we mogen ontvangen. En we hebben het over Gods economie, dat onderdeel daarvan is dat we niet alleen geven, maar ook ontvangen. God wil dat we iets ontvangen. En God heeft ons zijn geest gegeven om ons in staat te stellen om God zelf te begrijpen. Hij heeft ons als het ware zijn hart geschonken. De Bijbel zegt er in andere teksten dat hij ons een nieuw hart heeft geschonken. Dat hij de principes van God op ons hart heeft geschreven. Dat is wat er gebeurt als Gods geest beweegt. En dat is een van de redenen waarom Jezus gekomen is. Dat is een onderdeel van zijn zaak. Matteüs 3 vers 11, daar zegt Johannes vlak voordat Jezus eraan komt, zegt Johannes dit: ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven. Maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. En als je dat dan begrijpt en als je dan ontdekt dat Jezus kwam met een stukje hart voor de zaak. Dat Jezus kwam om Petrus zijn zaak te veranderen en met Petrus iets te delen over zijn zaak. Dan snap ik heel goed wat Jezus zegt in Lucas hoofdstuk 12 vers 49. Een van mijn favoriete teksten over het hart van Jezus. Dat laat iets zien over zijn passie, over zijn vuur. Waar hij voor gaat, dan zegt Jezus dit: ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken. En de taal die hier gebruikt wordt, dat is heel gepassioneerde taal. En wat zou ik graag willen? Dat het al brandde. Jezus is gekomen om een vuur te ontsteken. Om een vuur te ontsteken in jouw hart. Om zijn hart met jouw hart te delen. En dat doet hij door de Heilige Geest. En we gaan daar vandaag gewoon voor bidden. We gaan dat straks doen. We gaan bidden voor de Heilige Geest in jouw leven. Dat is voor iedereen noodzakelijk. Ik bid dat de laatste tijd ook opnieuw, eigenlijk elke dag. Ik weet, ik ben vervuld met Gods Geest en ik snap ook theologisch er wel een hele hoop van en ook nog een hele hoop niet. Ik heb er al heel veel over gelezen en heel veel over bestudeerd. Ik heb er een bijbelschool over gevolgd met een aantal jaren allerlei cursussen erover en lessen erover. En tegelijkertijd besef ik me, man, de diepte van hoe dat werkt zal ik ook nooit kunnen bevatten. En dat is waarom ik gewoon elke dag bid, Heilige Geest, leid mij, vorm mij. Beweeg in mij, zalf mij. Laat mij geleid worden niet door mijn verstand, niet door mijn theologie, niet door mijn ervaring, niet door mijn teleurstelling, niet door mijn emoties, maar door uw geest. Want als ik uw geest in mijn hart heb, dan heb ik uw hart in mijn hart. En dan laat ik me niet leiden door wat ik denk, maar dan laat ik me leiden door wat u denkt, doordat uw geest in mij beweegt. En daarom heb ik, zoals gebruikelijk bij mij, en ik zou er veel meer kunnen bedenken. Ik zou er een hele serie hierover kunnen houden. Maar voor vanmorgen 3 hele specifieke dingen die ik voordat we gaan bidden voor de Heilige Geest jou mee wil geven. Het allereerste is dit. De Heilige Geest is een voorwaarde. Geen optie. Soms gaan we wel zo met hem om. We hebben Jezus, we hebben de Vader en ook nog ergens de Heilige Geest. Ja, dat is ook nog een optie waar je voor kunt kiezen. Sommigen kiezen daar ook voor, die hebben er blijkbaar patent voor. Op, dat zijn dan de Heilige Geestgemeentes. En anderen kunnen het er misschien ook wel zonder. En de Heilige Geest is geen optie. Jezus zegt er heel duidelijk, onder andere in Lucas 24, vers 49. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad totdat jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Jezus heeft hun een hele duidelijke opdracht gegeven. Matthäus hoofdstuk 28. Van ga dan in de hele wereld. Maar hij zegt erbij, doe niets. Voordat je de belofte van de Vader hebt ontvangen. Hij herhaalt dat nog een keer in Handelingen, hoofdstuk 1, vers 4 en 5. Dan staat daar, toen hij, dat is Jezus, eens bij hen was, droeg hij hen op. Ga niet weg uit Jeruzalem. Hij had gezegd, ga dan in de hele wereld. Ga en vertel van mij. Maar ga niet weg, ga niet met mijn zaak beginnen, voordat je mijn vuur hebt ontvangen. Voordat je hebt ontvangen wat de belofte van de Vader is. Ga niet. Maar blijf wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort zullen jullie worden gedoopt met de Heilige Geest. Dat is die tekst die we lazen waar Johannes over profeteerde in Matthäus 3 vers 11. Dat Jezus zou komen om te dopen met de geest, met vuur. Hij wil jou dopen met vuur. En je kunt niet zonder. De Heilige Geest is een voorwaarde, is geen optie. Even één voorbeeldje om dat een beetje te begrijpen. Is afgelopen oudejaarsavond, toen reden mijn vrouw en ik en ons gezin, wij reden naar familie die net over de grens in Duitsland woont. Dat is Emdigheim en dan moet je bij Coevorden de grens over. Dus we reden van Loppersum naar Coevorden en dan de grens over. En je rijdt daar best wel heel erg lang op die N33. Dat is zo'n weg waar je lekker 100 mag rijden. En je kunt met name op oudejaarsavond, er reed bijna niks. Er waren niet van die langzaam 80 rijdende vrachtwagens op die weg. En je kon gewoon lekker doorkachelen. En het was al pikken donker. En ik zag die lichten. En ik dacht bij mezelf, wat is dat apart? Ik leg vanmorgen een afstand af van ongeveer 100 kilometer. Maar ik heb maar zicht op 60 meter. Toch ben ik, durf ik, met naast mij mijn vrouw en achterin mijn kinderen, met een gangetje van 110 kilometer per uur op een weg te rijden, waarvan ik niet zeker weet dat na die 60 meter die ik zie, dat er nog wel een weg is. Wie zegt mij dat die weg niet ophoudt? Wie zegt me dat ik niet in één keer een afgrond inrij? En ik ben dus in staat om een afstand af te leggen van meer dan 100 kilometer, met een behoorlijke snelheid. En ik zit dan in een auto met maar 60 meter voor me. En tegelijkertijd zit ik daar in alle rust. Want ik heb een licht die schijnt en die geeft me 60 meter. En daarnaast had ik een TomTom dingetje. En die laat me een beetje zien, en daar moet ik ook op vertrouwen. Hè? Die laat me zien dat er een bocht komt. En die laat me zien wanneer je 80 mag of wanneer ik toch even weer naar 70 moet. En wanneer ik een afslag moet hebben over. En die vertelt me van 500 meter, sla hier links, sla hier rechts. En in één keer dacht ik dit van, ja, dat is de combinatie van het licht van Jezus in onze wereld, die uit ons schijnt, zodat we precies voldoende zicht hebben voor vandaag. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, maar voor vandaag. En in combinatie met de Heilige Geest die ons gegeven is, de Heilige Geest die ziet en Loppersum en Emlichheim, die ziet allebei, die ziet de hele wereld, die heeft het overzicht over dat geheel. Voor mij is het eigenlijk zelfs onmogelijk, als ik bijvoorbeeld de hele tijd een plaatje op van Google Maps naast mijn auto zou neerzetten waar Loppersum en Emlichheim zou staan, dan zou dat lastig navigeren zijn. Maar als ik in beweging ben, moet ik niet alles overzien, moet ik precies het stukje kunnen overzien wat ik dan net kan overzien. En de combinatie van Jezus in jouw leven met de leiding van de Heilige Geest, die GPS-apparaat die heeft de verbinding met een satelliet in de lucht, via de Heilige Geest heb jij een verbinding met de hemel. En de Heilige Geest wil jou helpen om, zelfs al heb jij maar 60 meter zicht, om toch van A naar B te komen en in alle rust te blijven bewegen. Heb je dat niet, doe je dat licht uit en doe je die tom-tom uit, dan durf ik geen 110 te rijden op die weg in het pikkendonker. De Heilige Geest is geen optie, maar de Heilige Geest is een voorwaarde. Tweede punt. De Heilige Geest brengt vrucht voort. Als de Heilige Geest aan het werk is in jouw leven, dan wordt dat met name zichtbaar door de vrucht. Soms beperken wij de Heilige Geest tot een ogenblik. Een ogenblik in een dienst bijvoorbeeld, een ervaring met hem. Maar de Heilige Geest is niet gericht op een ogenblik, maar de Heilige Geest is gericht op ontwikkeling. Op ontwikkeling in jouw leven. Hij is niet een punt. Er is soms wel een punt in je leven waarin hij in jouw leven gaat bewegen, iets doet. Maar als hij een punt zet in jouw leven, dan vanaf dat punt gaat hij een proces met jou aan om een ontwikkeling in jou tot beweging te brengen, wat uiteindelijk zichtbaar wordt door vrucht in je leven. En dat is wat de Heilige Geest komt doen. Matteüs 7, vers 18 en 3 tot 23, daar staat: een goede boom kan geen slechte vruchten dragen. Evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie aan hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij dit in uw naam geprofeteerd? Geprofeteerd notabene, dat is een van de gaven van de geest. Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet wonderen verricht in uw naam? Dat is ook een van de gaven van de geest. Maar je moet de gaven van de geest niet verwarren met de geest zelf en zijn vruchten in je leven. En dan zal ik hun rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters. Het is blijkbaar mogelijk dat God soms dingen aan je leven geeft, zelfs gaven geeft. Maar dat zegt niks over de vrucht van de geest in je leven. En om dat goed te begrijpen, kijk, in ons lichaam vinden we het heel makkelijk. Als ik geboren word met blauwe ogen, dan krijg ik niet na 20 jaar in één keer bruine ogen. Tenzij ik daar lenzen in doe enzovoort. Maar ik heb gewoon blauwe ogen. Dat is wat ik, zoals God mijn lichaam gemaakt heeft, heb gekregen. Zo geeft God ook geestesgaven aan mensen. En die geestesgaven, ik heb handen van God gekregen. En die handen kan ik gebruiken om te zegenen. En die handen kan ik ook gebruiken om klappen mee uit te delen. Ik kan wat God mij heeft gegeven voor goed en voor slecht gebruiken. Zo is het soms ook zelfs met geestesgaven. Dat het blijkbaar toch mogelijk is dat God in jouw geest dingen gegeven heeft, geschonken heeft. Maar dat God jou die gaven geschonken heeft, zegt niks. Of jij ook beweegt met de Heilige Geest, zoals hij door jouw leven heen wil bewegen. Dat verwarren we soms, maar is niet zo. Dat is waarom Galaten 5 vers 22 zegt, maar de vrucht van de geest is liefde, is vreugde, is vrede, is geduld, is vriendelijkheid, is goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Er is geen wet die daar wat tegen heeft. Gods geest wil vrucht dragen in jouw leven. Hij wil misschien vandaag een punt zetten in je leven, maar het punt wat hij wil zetten in je leven heeft als bedoeling om een proces met je leven in gang te zetten. Geen ogenblik, maar een ontwikkeling. En dat is mijn passie. Eigenlijk zeg ik het nu verkeerd. Ik geloof dat dit Gods passie is. Voor mij is één keer in het hoofdstuk 12 een van de favoriete hoofdstukken uit de Bijbel. Voor mij. Omdat ik daar iets zie van Gods droom voor ons. Niet mijn droom, maar zijn droom. En in het midden van dat verhaal is een van de teksten, is 1 Korinthe hoofdstuk 12 vers 7. Daar staat dit. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. En wat is dat dan? die zichtbare werking van Gods geest. Het zijn die vruchten van de geest. Dat is wat we hier net gezien hebben. Dat is het werk van Gods geest. Je kunt geen vrucht dragen als je niet geplant bent. Dat is logisch, hè? Dit is nep, ziet er wel heel echt uit trouwens, maar dit zijn nep bloemen. Maar als dit echte bloemen waren, zagen ze er niet zo goed uit als ze niet ergens in geplant waren. Dan moeten wortels ergens in zetten. En als wij vrucht willen dragen, doordat de sappen van Gods geest door ons heen stromen, moeten we ook ergens in geplant zijn. En waarin moet je dan geplant zijn? Heel logisch, in Jezus. Jezus zegt zelf in Johannes hoofdstuk 15 vers 5, ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kunnen jullie niets doen. De Heilige Geest brengt vrucht voort. Hij is geen ogenblik, maar hij geeft ontwikkeling. Het derde punt en het laatste punt wat ik voor vanmorgen mee wil geven, is de Heilige Geest is niet beperkt tot één vorm. Ik zit te twijfelen of ik nou zou zeggen tot één vorm of hij is niet vreemd. Maar ik heb wel gekozen tot één vorm. De Heilige Geest is niet beperkt tot één vorm. En dat is een van de dingen waarom ik voor deze gekozen heb. Ik krijg vaker vragen in de gemeente, goede vragen. Ik hou van vragen. Vragen stellen is goed. En ik ben heel blij als je naar mij of naar de leiders komt van, hé, waarom doen we dit en waarom doen we dat? En zo kreeg ik, en ik ben zo blij dat me die vraag gesteld is, naar aanleiding van het Kees Goedert die 2 weken geleden sprak, kreeg ik de vraag, hey, Kees Goedert deed aan het eind van zijn preek deed hij een oproep. En in zijn oproep zei hij, je mag niet naar voren komen. Ik was er zelf niet, dus ik heb even teruggeluisterd. En klopt, dat is letterlijk wat hij zei. Je mag nu niet naar voren komen. En naar aanleiding daarvan kwamen er de vraag van, wat voor soort gemeente zijn we dan nu geworden? Mag je dan niet meer naar voren komen en mogen we niet meer op die manier dingen doen? Ik vond het een hele goede, hele reële vraag. Dus ik heb Kees Goedert maar even gebeld. En hem even gevraagd, van, was er wat tegen jou gezegd? Of, oh nee, helemaal niet. Ik koos gewoon voor deze vorm, omdat ik geloofde dat het voor deze oproep goed was dat mensen gewoon op hun stoel bleven zitten. En dat ik daarvan uit het gebed uitsprak. Niet meer en niet minder. En het is belangrijk om te weten dat Gods geest niet beperkt is tot een vorm, want anders gaan we missen hoe hij beweegt. Maar juist Gods geest is juist heel, zit vol variatie. Ik kreeg een keer ook een andere, een hele goede en goed bedoelde vraag. Dat was een vraag die ging als volgt. Die kwam bij mij en die zegt van, Lodewijk, de Heilige Geest beweegt niet meer in deze kerk. 7 jaar geleden bewoog de Heilige Geest hier nog wel, maar nu niet meer. Oh, hoe zit dat? En ik dacht, van een hele reële vraag, want die vraag kwam voort uit een aantal vormen die we 7 jaar geleden hadden. Waar ik niks goeds of niks fouts over zeg, dat is gewoon wat we toen deden. Maar ik zei wel heel rustig, van nou, maar ik geloof dat de Heilige Geest minstens net zoveel beweegt. En misschien nog wel meer vandaag als toen. Alleen op een andere manier. Ik zie de Heilige Geest heel veel bewegen aan de achterkant in deze gemeente. Opnieuw, zo'n verhaal van Roy en Hanneke, dat zij hier zo samen staan. Dat is de Heilige Geest. Dat is de vrucht van de Heilige Geest. Dat gaat veel verder dan een bepaalde vorm in diensten. En natuurlijk geloof ik, wacht, dat gaan we straks doen. We gaan zalven, we gaan voor je bidden. En wij reageren op Gods Geest. Als Gods Geest wat in ons doet, dan reageren wij erop. En wij reageren zoals wij zijn. Het is meer onze reactie dan wat hij doet. Wij zijn allemaal heel verschillend. Iedereen reageert weer anders. We zijn emotionele mensen. Dus als Gods geest iemand heel diep raakt in zijn emoties en iemand gaat dan huilen, dat is heel logisch. Dat is de reactie van de ziel of misschien de geest daarop. En dat zegt iets over hoe die persoon in elkaar zit. Dat mag, daar is ruimte voor. Maar dat iemand anders helemaal aan de buitenkant niks doet of niet reageert of blijft staan of niet valt, dat zegt niets over of de geest daarin wel of niet beweegt. Het is belangrijk om dat te beseffen. De Heilige Geest is niet vreemd. Er zijn soms misschien wel vreemde mensen. En als Gods Geest in vreemde mensen beweegt, reageren misschien vreemd, weet ik veel. En daar is ruimte voor. In Gods Geest, of in het lichaam van Christus, mogen we allemaal zijn zoals we zijn. Maar 1 rode draad is er. Gods Geest wil op alle vlees vallen. En de Heilige Geest is een voorwaarde, geen optie. De Heilige Geest is niet vreemd. We hebben hem allemaal nodig. En zijn werk in jou is niet beperkt door hoe dat er aan de buitenkant uitziet, of in welke vorm je dat ook doet, maar heeft alles te maken met wat hij in jouw leven doet. Wij hebben in de gemeente in de afgelopen jaren gekozen om eventjes te bouwen, ook juist aan die achterkant. Maar daarin hebben wij nooit afscheid genomen van dat wij charismatisch zijn. Ik ben zo charismatisch als het maar kan. En wij als gemeente zijn zo charismatisch als het maar kan. Omdat charismatisch heeft alles te maken met de gaven van de geest die in ons werkbaar zijn. Alleen ik geloof wel dat wij de Heilige Geest ook de ruimte mochten en zelfs moeten geven om zich niet te beperken tot alleen bepaalde vormen in bepaalde diensten. Waarin dan wij zeggen van als het zo is, dan beweegt Gods Geest en daar hebben wij dan een patent op. Want wij hebben de Heilige Geest. Nou, ik kom in diensten, ik kom echt in het lichaam van Christus in een heel breed scala. En ik geniet van charismatische diensten waarvan alles gebeurt. En ik geniet ook van diensten die aan de buitenkant er niet zo uit zijn, maar waar ook van alles gebeurt. Want Gods Geest is niet beperkt tot die buitenkant, maar is eigenlijk beperkt tot de ruimte die jij hem geeft in jouw leven. En dat vind ik wel een heel belangrijk punt. Niemand hier kan zonder de Heilige Geest. Niemand. Ik niet, jij niet, wij niet. Wij allemaal hebben de zalving van Gods Geest nodig. En dat ik durf te zeggen dat Gods Geest beweegt, is dat ik dat zie. En ook hoe we juist met elkaar omgaan. Zie ik door zo'n tafel. Zie ik hoe we met elkaar praten. Zie ik dat we sorry tegen elkaar zeggen. Zie ik dat we op het fundament van zijn genade en op het fundament van, of gedreven door zijn liefde, eerlijk naar elkaar toe zijn. Dat zie ik in huwelijken, waarin je handen en voeten gaat geven over wat God zegt. Ik heb van de afgelopen week gehoord van een levensgroep waar wat vragen waren naar aanleiding van wat beslissingen. En die levensgroep komt samen en leiders van de kerk zijn er geweest. En dan praten ze met elkaar en dat is een goede avond geweest. En als ik dan hoor hoe die avond is verlopen, dan zeg ik, dat is de Geest aan het werk. De Geest is aan het werk in deze gemeente. De Geest is aan het werk in jouw leven en in mijn leven. Maar ik geloof wel eerlijk dat Gods Geest nog veel verder wil gaan. Dat hij nog veel meer voor ons heeft. En dat we misschien nog veel meer die tom-tom, die geestelijke tom-tom in ons leven allemaal aan moeten zetten. Niet op zondag, niet alleen tijdens conferenties, niet alleen op mooie momenten, maar elke dag van ons leven. En dat is waar ik passie voor heb. Weet je waar ik van ga zingen, waar ik gelukkig van word? Is bijvoorbeeld zo'n verhaal als net. Zo'n preek die ik vorige week gehouden heb, daar bid ik voor, daar strijd ik voor, daar zoek ik God voor. En het gaat absoluut niet om mijn preek, want ik ben zo beperkt als me kan. Ik praat te snel, ik hakkel, ik doe van alles en nog wat. Maar als ik mijn verhaal hou en ik hoor daarna verhalen van mensen die dichter zijn gekomen in hun relatie met Jezus en verbonden zijn geworden met Hem en daarvanuit ook de Heilige Geest toegang geven om hun leven te veranderen, dan ga ik zingend naar huis. Zit ik samen, 's avonds en vorige week hebben twee mensen hun hart aan de Heer gegeven en vanavond een ervan die wordt gedoopt. Daar word ik vrolijk van. Dat is Gods Geest. En die heb ik niet alleen nodig, die heb jij nodig. Die hartjes, die staan te wachten om te zakken in jouw hart. Dank u wel voor alles wat u heeft gedaan. Dank u wel ook voor dit prachtige symbool, hoe we samen mogen uitdelen. Hoe we uw distributiecentrum mogen zijn dankzij de leiding en ook de vervulling met uw Heilige Geest. Heer, zo geven we alles wat vandaag gebeden is en wat gezegd is terug aan u. En ik vraag u zegen dat we ook in deze samenkomst, die na deze dienst nog heerlijk doorgaat, dat we gewoon mogen genieten. Mogen genieten van elkaar en gewoon ook de relaties en geven aan elkaar. En dat we een goede tijd mogen hebben. Daarom vraag ik dat de genade van Jezus en dat de liefde van de Hemelse Vader en de aanwezigheid van de Heilige Geest bij ons mag zijn, totdat u terugkomt in Jezus' naam. Amen.